Daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het boek van de Handelingen van de Apostelen. We lezen uit hoofdstuk 1 de eerste 14 versen.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Gemeente, hoewel er vandaag geen bediening is van het heilige avondmaal, is het toch mijn voornemen om met u in deze zondag zowel voorbereiding als nabetrachting te houden. Het is een bijzondere zondag tussen de viering van Hemelvaart en Pinksteren. Vanmorgen willen we eigenlijk vanuit Handelingen 1 nabetrachting houden op het gevierde Hemelvaartsfeest. En dan vanmiddag voorbereiding op het Pinksterfeest van, als God het geeft, volgende week zondag. Tekst voor de prediking van morgen vindt u dus in Handelingen 1. Wij letten met name op het begin van vers 11 en het begin van vers 14. In het begin van vers 11 klinkt die vraag van die twee engelen. Welke ook zeiden gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? En dan wordt in vers 14 vervolgens gezegd, deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Bij de voorbereiding van de prediking, gemeente, heb ik wat zitten googelen. Dat doen jullie ook iedere dag, denk ik, jongelui. Dingen opzoeken in de zoekmachine. Nou, ik had twee woorden ingetoetst en ik dacht, kijk wat voor resultaten dat geeft. En die twee woorden, dat waren leven na. En Google zei dat dat maar liefst 100 miljoen resultaten opleverde. Er zijn nogal wat situaties waarin mensen zich kennelijk afvragen, hoe moet het verder? Hoe moet ik leven na kanker? Leven na een herseninfarct? Leven na een echtscheiding? Leven na een afscheid? Nou, dan is het te begrijpen, kennelijk hadden mensen daar nog veel meer op gezocht, dat ze daarbij dan om raad verlegen zijn. Hoe moet je dan verder? Ook als je dus iets heel ingrijpends meegemaakt hebt. Nou, die mensen die wij in onze tekst ontmoeten in Handelingen 1, die hebben ook wat meegemaakt. U heeft er afgelopen donderdag over horen preken. Ze zijn samen met de Heere Jezus op de top van de Olijfberg geweest. En daar hebben ze dat wonderlijke zien gebeuren, dat de Heere Jezus voor hun ogen naar de hemel is opgevaren, hem nagekeken totdat die wolk hem wegnam, maar toen waren ze hem dus kwijt. En dan? Hoe doe je dat? Leven na hemelvaart. Na die gebeurtenis waarvan u ook waarschijnlijk verkondigd is donderdag, dat dat ten diepste een zaak is van winst, zeker voor de Heere Jezus, die na heel de weg van de vernedering terug bij de Vader is gekomen en zelfs in de troon naast de Vader mocht gaan zitten en nu alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar er zit, dat voelt iedereen aan, ook iets van een gemis in dat feit van hemelvaart. Ze zullen voortaan wel zonder de directe nabijheid van de Heere Jezus verder moeten, die discipelen. Hoe doe je dat? Wonderlijk, gemeente, dan blijkt, we hopen dat in de loop van de preek samen te ontdekken, dan blijkt de Heere Jezus, hoewel hij inmiddels dus in de hemel gearriveerd is, blijkt die discipelen daar zelf raad in te geven. Zoals hij ze de afgelopen 40 dagen op allerlei manieren nog raad gegeven had en onderwijs gegeven had. Begin van de schriftlezing vertelde daarvan met vele gewisse kentekenen. Ze hadden nog heel veel instructies van hem gehad tot de laatste minuten voor de hemelvaart. Maar nu de Heere Jezus in de hemel is, gaat hij door met hen raad te geven. Hoe moet dat? Leven na hemelvaart. Dat is dan ook het thema voor vanmorgen. Ik heb drie woorden genoteerd. Het eerste woord is het woord nazien. Nastaren zou je kunnen zeggen. Maar dat eerste woord, daar heb ik dan meteen een vraagteken achter gezet. En u zult straks wel begrijpen waarom. Tweede woord staat een uitroepteken achter, want dat is het woord opzien. En achter het derde woord heb ik zelfs twee uitroeptekens gezet, want dat is het woord uitzien. Leven na hemelvaart. Nazien, opzien, uitzien. En ik moet u eerst uitleggen waarom ik net zei, Jezus geeft zijn discipelen ook na zijn hemelvaart de raad die ze nodig hebben. U zegt, ik hoor in die woorden van onze tekst eigenlijk helemaal geen woorden van de heiland zelf meer. Maar dan moet je eigenlijk wat beter luisteren, gemeente. Want we weten het, en de kinderen van de zondagschool zouden het zo kunnen navertellen, wat er gebeurd is nadat de Heere Jezus achter die wolk is verdwenen, terwijl ze hem niet meer zien, zien de discipelen ineens wel anderen bij zich staan. Dat lijken gewone mensen, maar aan hun kleren kun je zien, het zijn geen gewone mannen. Want die mensen staan daar, en dat gebeurt vaker in de Bijbel, in witte kleding. Dat weten de jongens en meisjes denk ik ook wel. Als dat dan gebeurt in het Nieuwe Testament, dan heeft dat altijd te maken met die plek waarvan we weten, daarboven, daar is ook alles wit, daar is alles heerlijk, daar is alles volmaakt, daar is alles blinkend en heilig. De hemel, deze twee komen uit de hemel, het zijn engelen. En dat ze trouwens op de dag van hemelvaart opduiken, deze engelen, dat verbaast ons natuurlijk niet. Want dat gebeurt eigenlijk altijd als er bijzondere momenten zijn waarop er iets met de Heere Jezus gebeurt. Als hij geboren wordt, in de kribbe van Bethlehem gelegd wordt, zijn het de engelen die in Efrata's velden dat heilsfeit gaan verkondigen. Als later de Heere Jezus uit het graf is opgestaan, het zijn in eerste instantie de engelen, ook weer als mannen in witte kleding, die dat gaan verkondigen aan de mensen die als eerste het graf gaan bezoeken. Nou, hier duiken ze ook weer op. Maar waarom duiken ze op? Want engelen, moet u weten, zijn geen mensen. Engelen zijn geen wezens met initiatief, die dingen uit zichzelf doen. Het zijn, zegt de Bijbel, gedienstige geesten. Het zijn wezens waarvan Psalm 103 zegt, die vaardig passen op het woord van Gods mond, wat God hen opdraagt. Dat voeren ze uit en niks anders. En als we dus hier deze twee engelen zien, gemeente, het feit dat ze daar zijn en de dingen die ze gaan zeggen, daarvan kunnen we één op één zeggen, dat komt voort uit een bevel wat geklonken heeft van de troon. Die troon waar sinds een paar minuten niet alleen God de Vader zit, maar er zit inmiddels iemand naast hem. Die dus voor de discipelen ook in die zin blijft zorgen. Ik zei dat hij ze nu via die engelen raad gaat geven. Hoe moet het nou verder? En daartoe stellen die engelen om te beginnen een vraag. En als u goed naar het begin van vers 11 kijkt, dan ziet u dat ze in één adem zelfs twee vragen stellen. En dat ze bij het stellen van die twee vragen iets erbij zeggen waaruit die discipelen mogen merken, maar deze twee weten wie we zijn. Ze staan daar op de Olijfberg, midden in het land van Judea, maar deze mensen komen allemaal uit een andere provincie van het Heilige Land. Het zijn mensen uit Galilea. En zo worden ze door de engelen ook aangesproken. En dat wekt vertrouwen, gemeente. Dat geeft een mens ook wel eens moed. Heeft u er wel eens wat van gemerkt? Als je nou onder een preek zit en er wordt iets gezegd, ja, je voor- en je achternaam wordt niet genoemd natuurlijk, maar dat je onder de preek mag merken, nou gaat het ineens over mij. Mijn nood wordt benoemd, mijn situatie wordt beschreven. Dan ga je op het puntje van je kerkbank zitten. Nou heeft de Heere mij opgezocht en nou heeft hij mij wat te leren. Nou, gemeente, luister eens even mee met die Galileese mannen. Ik zei, dan wordt er dus in eerste instantie een vraag gesteld, zelfs twee vragen. En de eerste vraag, wat staat gij? En u snapt natuurlijk wel dat die engelen dat niet vragen, omdat dat iets informatiefs is. Waarom staat u hier? Omdat die engelen niet weten wat er gebeurd is. Nee, als ze dit tegen die mannen zeggen, daar zit dan meteen een soort aansporing in. Zoals wij dat ook wel eens een keer tegen elkaar kunnen zeggen. Als iemand niks te doen heeft en zomaar wat rondhangt en dat een ander zegt, waar sta je er nou te staan? Zo klinkt die vraag uit onze tekst. En wij zeggen er dan soms ook nog wel bij, heb je niks beters te doen? Dat moet je eigenlijk horen doorklinken in die eerste vraag. Wat staat gij? Het is een vraag die hen in beweging wil zetten. Dat staan van vers 11 verandert in dat toen keerden zij wederom van vers 12. En om dat te bewerken stellen ze er dus nog een tweede vraag bij. Wat ziet gij op naar de hemel? En de manier trouwens waarop dat in het Grieks in vers 11 gezegd wordt, en dat is eigenlijk precies net als wat er in vers 10 gezegd wordt over dat ze hun ogen naar de hemel hielden. Uit die twee uitdrukkingen mag u opmaken dat dat dus al een tijdje geduurd heeft. Ik weet niet of dat 2 minuten was, of dat dat inmiddels al 10 minuten of een kwartier was, maar dat heeft even geduurd. Ze hebben sprakeloos met hun ogen blijven staren naar dat punt waarvan ze gezien hebben, daar achter die wolk, daar is de Heere Jezus verdwenen. En die engelen spreken hen erop aan. Want waarom staan ze nou eigenlijk naar boven te staren? Zou het misschien de bedoeling geweest zijn, ze dachten, ja, die wolk is er nou wel voorgeschoven, maar stel je voor dat die nog ietsje verder drijft en dat we dan toch nog, al is het maar een glimp van de Heere Jezus, alsnog opvangen. Misschien een klein stipje daarboven. Of misschien zou er nog wel wat meer te zien zijn. We hebben nou iets heel wonderlijks beleefd. We hebben Jezus op zien stijgen van de grond en hem helemaal tot in de hemel zien opstijgen. Maar ja, wie zou zeggen of er niet nog meer wonderlijks te zien zou zijn op deze dag? Laten we toch nog maar even blijven kijken of er nog meer waar te nemen is. Of misschien, hij is nou opgestegen, maar misschien schuift die wolk straks weg en zien we de Heere Jezus weer neerdalen. Nou, dat laatste, dat komt wel een keer, zeggen die engelen er straks bij. U zult hem al zo zien komen, zoals u hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Maar dat is dus niet vandaag. En dat heeft te maken met wat die engelen midden in vers 11 zeggen over opgenomen in de hemel. Daar staat een woord in het Grieks dat heeft iets definitiefs. Dat wordt niet zomaar weer ongedaan gemaakt. Voorlopig zit hij daar. En dat betekent, beste discipelen, dat er dus vanaf nu voor jullie een nieuwe fase is ingegaan. Jullie hebben een hele tijd met Jezus opgetrokken. Sommigen van jullie al 3 jaren. Jullie hebben straks zojuist ook nog die 40 dagen beleefd, waarin je voortdurend verschijningen van de Heere Jezus kreeg. En elke keer als die kwam, had hij je weer wat te leren. Maar nu is er een andere tijd aangebroken, waarin het ook op een andere houding aankomt. En weet u wat voor houding dat is, gemeente? Ik kan dat eigenlijk niet beter samenvatten dan met een woord uit de 2e brief van Paulus aan de Korintiërs. Die ergens in het 5e hoofdstuk van die Korinthebrief zegt: wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En om de discipelen daarbij te bepalen, stellen die engelen dus om te beginnen die vragen. Ontdekkende vraag. Wat sta je nou te staan? Waarom blijf je opkijken naar een punt daarboven waarvan wij je kunnen vertellen, het heeft geen zin om daarna te blijven staren, want voorlopig zit Jezus daarboven in de hemel en zie je hem niet meer met je blote oog terug. Komt aan op wat anders. Vragen, gemeente. De meeste van u zijn gewend om preken te luisteren. En de jonge mensen hebben dat waarschijnlijk ook al wel ontdekt. Als dominees staan te preken, dan doen ze dat ook nog wel eens, hè, wat die engelen doen. Vragen stellen. En ik zou vanmorgen dat ook eens even aan u en aan jou willen vragen. Als dat nou gebeurt, hè. Misschien dat je in de loop van een preek wel 5, 6, 7 vragen op je afkrijgt. Doe je daar ook wat mee? Want dat is natuurlijk de bedoeling, hè? Als er dan een vraag op je hart wordt afgevuurd, dat je of in de kerk onder de preek al, of later als je er thuis nog eens over nadenkt, en hopelijk doe je dat dan ook, dat de preek nog eens terugkomt, maar dat er wel een antwoord op die vraag komt. Ook op die allerbelangrijkste vraag die een mens op zich af kan krijgen. De vraag van McShane. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar wat doe je met de vragen uit de preekgemeente? Laat je ze hier in je kerkbank liggen? Schuif je ze misschien wel van je af, omdat je bij sommige vragen het gevoel hebt, dat zijn dingen, daar wil ik eigenlijk liever niet over denken. Of als ik daar een antwoord op geef, dan moet dat consequenties krijgen in mijn leven en dan moet ik veranderen en dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Of mag je ze meenemen en mag je ze vervolgens ook voor de Heere neerleggen. Heere, nou heeft de dominee mij dit en dit gevraagd en ik heb zelf op die vragen geen antwoorden. Zou u mij verder willen brengen? Gemeente, laten we in dat licht ook die twee vragen van die engelen eens even op onszelf toepassen. Ik geloof dat er reden is in iedere gemeente, ook in de gemeente van Sliedrecht, dat die vragen van die engelen eens een keer op ons hart gebonden worden. Er zijn natuurlijk overal wel kerkgangers aan wie je ook zou kunnen vragen, wat staat gij? En dan op de manier zoals ik het net heb uitgelegd. Sta je nou te staan? Misschien kan ik beter zeggen, wat zit je daar nou te zitten? Het zij dat iemand heel passief en werkeloos onder een preek blijft zitten, omdat de dingen die gepreekt worden hem niet interesseren, onverschilligheid. Het kan ook zijn dat iemand juist heel serieus is, maar dat hij zo zijn onmacht en zijn onmogelijkheden voelt, dat hij als het ware in een stuk lijdelijkheid is gaan zitten en dat hij eigenlijk nooit verder komt. In beide gevallen, gemeente, zou je bijna denken dat een mens dan in een kerk zit waar de belangrijkste zaken die gepasseerd zijn niet verkondigd worden. Alsof de heilsfeiten waarnaar wij de afgelopen weken geluisterd hebben, alsof die niet hebben plaatsgevonden. Wat is ons allemaal verkondigd, gemeente? Wat is ons al niet verkondigd de afgelopen 40, 45 dagen? Dat er een kruis op Golgotha gestaan heeft. En dat aan dat kruis de volkomen prijs van de verzoening betaald heeft. Zou dat een mens niet in beweging moeten brengen? Wat sta je te staan en wat zit je te zitten? Alsof Christus bloed niet gevloeid zou hebben. En het feit dat hij 3 dagen later opgewekt is uit het graf. En dat God de Vader zijn goddelijke goedkeuring gegeven blijkt te hebben over het volbrachte werk van de Zoon. Wat zit je nou te zitten terwijl het graf open is. Terwijl de kerk mag zingen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Zou die boodschap je niet in beweging moeten brengen? En dat hij als hemelkoning alle macht heeft en dat hij boven alle staat en kerk en wereld naar zijn definitieve overwinning leidt. Is het nou werkelijk zo, gemeente, dat er mensen in de kerk zitten die dat niks kan schelen, die dat nooit wat gezegd heeft, of zou het vandaag misschien veranderen? Als je aan je jasje getrokken wordt, waar zit je nou passief te zitten? En degene die juist met hun onmacht worstelen en die daarom stilgevallen zijn, denkt u dat dat de bedoeling is van de prediking die de Heere zo overvloedig over u uitstort? Dat u er mistroostig blij bij blijft zitten en dat het u niet in beweging doet komen? U ziet dat er in zo'n vraag van die engelen al heel wat lessen opgesloten liggen, gemeente. Dat geldt ook voor die tweede vraag trouwens. Dat is ook iets wat een bepaald soort kerkgangers zich misschien aan moet trekken. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Voor kerkgangers zijn dat, dominee. Nou, laat ik zo zeggen, die hele belangrijke tekst uit 2 Korinthe 5 die ik net aanhaalde. Je hebt mensen die in de praktijk van hun leven die tekst toch voor zichzelf omkeren. Paulus zegt, we wandelen door geloof en niet meer door aanschouwen. Mensen die dat omdraaien en die toch pas tevreden zijn als ze wat te zien krijgen. Mag ik zeggen, als ze wat te ervaren hebben. Als ze wat voelen. Troost en hou vast zoeken in je ervaring en in je gevoel. Ja, maar dat is voorbij zijnde de engelen. Er is een nieuwe fase aangebroken. Paulus zegt dat er trouwens in 2 Korinthe 5 ook bij. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, voortaan niet meer. Op een andere manier mag een mens hem zien, met het oog van het geloof. Iemand zegt, maar dominee, er is toch in dat geloof wel iets te ervaren? Zoals dat van oude tijden af genoemd wordt in de kerk, er is toch ook zoiets als bevinding. Dan is het toch niet alleen maar iets wat je bijvoorbeeld met je verstand doet en wat je alleen maar beredeneert. Het geloof, daar komt toch ook je hart en je gevoel in mee. Ja, maar dan toch altijd op de manier van die psalm die we straks aan het eind van de preek gaan zingen. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ik weet niet of u de naam nog kent van een oude hoogleraar uit Apeldoorn, halverwege de vorige eeuw, professor L.H. van der Meijden, maar die een keer geschreven heeft. Weet je wat nou eigenlijk bevinding is? Dat is niet zomaar wat voelen. Dat is ook niet zomaar een tekstje of een versje krijgen en je daaraan vastklampen. Bevinding is erachter komen dat het woord van God waar is. En het met dat woord vervolgens wagen. Met dat wat het eerste betreft, en nu begrijpt u dus inmiddels het vraagteken achter het eerste trefwoord, nazien, nastaren, niet op de manier waarop de discipelen dat dus een tijdje gedaan hebben. Ze moeten in beweging komen. En ik vind het mooi om met u te zien dat meteen na die vragen, in vers 12, inderdaad gebeurt wat de engelen beoogden, wat Jezus zelf dus beoogde. Ze moeten in beweging komen. Dat betekent om te beginnen, ze moeten terug naar de stad waar ze vandaan gekomen zijn. Het is ook kortbij, het is maar een sabbatsreis, van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. En daar komen ze uiteindelijk samen terecht in wat vers 13 noemt de opperzaal. Typisch oud-oosters verschijnsel, hè, de eerste verdieping van zo'n oosterse woning. Waar we trouwens de discipelen in het evangelie al eerder hebben gezien. Ik weet niet of het dezelfde opperzaal geweest is, maar in zo'n soort vertrek hebben ze op de avond voor Goede Vrijdag ook met de Heere Jezus het avondmaal gevierd. Opperzalen, je komt ze verderop in Handelingen trouwens ook tegen. En dan blijkt keer op keer dat dat bij uitstek dus een plek is waar de gemeente zich vergadert. Je zou vandaag zeggen, dat is nou de plek waar we nou ook vanmorgen hier zijn om een kerkdienst te houden. En wie kom je daar allemaal tegen? Als vers 14 dus, om te beginnen, zegt deze allen. Nou, dan is inmiddels dat hele rijtje discipelen genoemd. Alle 11 die er nog over zijn. Judas is er niet meer, maar er zijn er dan nog 11. En we kennen ze bij name. De mensen die eerst discipelen waren en die voortaan apostelen zullen zijn. Maar inmiddels hebben ze gezelschap van andere mensen. Ik kom daar de vrouwen tegen. En die kent u en die kennen de jongens en meisjes ook. En dat zijn die vrouwen die we natuurlijk gezien hebben op Goede Vrijdag en op Pasen. Eerst bij het graf, eerst bij het kruis staan te kijken, later bij het graf de Heere Jezus zoeken. En de moeder van de Heere Jezus zit daar dan ook nog eens bij, Maria. En tot je verbazing, een aantal mensen die tot voor kort allemaal ongelovig waren geweest. Nota bene de eigen broers van de Heere Jezus. Maar na Pasen blijken ze dan alsnog, en dat was door Jezus zelf gebeurd, tot geloof gekomen te zijn. Let u er trouwens even op wat in de opsomming van die mensen in die opperzaal, wat daar de volgorde is. Kijk, als je een gesprek zou hebben over deze dingen met iemand uit, bij wijze van spreken, de Rooms-Katholieke Kerk, waar de moeder van de Heere Jezus nogal een prominente plaats krijgt, zoals u weet, dan zou je haast denken, ja, die vrouw speelt dan ook voor en tijdens en na Pinksteren een hoofdrol, dus die zal dan wel als eerste genoemd worden. Nou, ze staat er dan wel tussen. Het is trouwens de laatste keer dat we van Maria horen in de Bijbel. Maar ze staat niet vooraan. Wie worden er als eerste genoemd? Als hier bij wijze van spreken de eerste contouren van de christelijke kerk zichtbaar worden, dan worden allereerst genoemd die mannen die we net van de olijfberg hebben zien komen. En mag ik ze eens even zo noemen? De dragers van het woord. De mannen die met Jezus geweest waren en die voortaan als oog- en oorgetuigen de wereld door zullen gaan om het evangelie van een gestorven en een opgestane Heere Jezus te verkondigen. Zij gaan voorop als een onderstreping van wat we net ook gehoord hebben, dat onfeilbare woord. Daar moeten mensen het mee doen. Datgene wat je op je kerkbank voor je hebt liggen, gemeente. Een woord dat onder andere volgeschreven is door deze mannen, door de apostelen van Christus. De dragers van het woord. Waardeer dat. Lees dat. En buig ervoor. Maar nou kijken we nog eens even door een raampje binnen in die opperzaal, gemeente. Weet u wat ik bij de voorbereiding van de preek ineens bedacht? Ondanks het feit dat dus in vers 11 via die vragen de discipelen ontdekt zijn aan een verkeerde houding. Ze moeten stoppen met zomaar naar boven te staren. Je krijgt niks meer te zien van Jezus tot op het moment van de wederkomst. Tot dat moment zul je het met het woord moeten doen. Maar nou, als ze in Jeruzalem terug zijn en je kijkt wat ze daar zitten te doen met z'n allen, dan lijkt het toch ook verdacht veel op wat er in vers 11 van ze werd gezegd. Ze zien op een bepaalde manier toch weer op naar de hemel. Met dit verschil, en ik zeg het maar even in onze termen, dat ze dan als ze in de opperzaal omhoog kijken, dat de engelen dan niet meer zouden hoeven te zeggen, wat sta je nou te staan? Maar dat ze daar een andere houding hebben. Ze kijken nog steeds naar boven. Maar inmiddels doen ze dat met gebogen knieën. Dat was punt 2. Opzien in plaats van nazien. Want er moet iets van de hemel worden afgesmeekt. Wat is het belangrijkste waarom deze mensen bidden en smeken en dat ze dat volhardend doen? Nou, laat ik het eens even zo zeggen, gemeente. Er moet een vacature vervuld worden. Zoals dat in de kerk wel eens gaat met ambtsdragers, zoals dat in het bedrijfsleven kan zijn. Er wordt een advertentie gezet, sollicitatiegesprekken gevoerd. Er is een lege plek in de bemensing en er moet weer een nieuwe kracht voor in de plaats komen. U zegt, nou, dan weet ik al waar u het over hebt, dominee. Want dat is natuurlijk wat ze dan vanaf vers 15 met elkaar gaan bespreken. U zei het net al, Judas is er niet meer. En dan moet er dus voor die 12e apostel moet er een nieuwe gekozen worden. En dat blijkt dan straks die Matthias te zijn. En dan is de zaak weer compleet. Dan is de vacature vervuld. Nou ja, maar dat komt wel goed, gemeente. Maar Ik heb het eigenlijk over een andere vacature. Een nog grotere vacature. Want er is in het midden van deze mannen nog een andere lege plaats. Toch? Daar ging het toch donderdag over. Dat was toch het gevolg van het feit dat Jezus was opgestegen en opgevaren. De plek van de meester is leeg. En dat is de vacature die vooral vervuld moet worden. Er moet iemand komen en daar wordt om gesmeekt. Die op aarde de plek van de Heere Jezus gaat innemen. Ook als leidsman en als raadsman en als trooster. En die persoon zal niemand anders blijken te zijn dan de Heilige Geest. Maar als je dus dat 14e vers bekijkt, hoe ze daar dan voor naar de hemel weer gaan kijken, dan kun je daar weer een aantal lessen uit trekken, gemeente. Want we zouden ons afvragen in deze preek, hoe gaat dat leven na hemelvaart? Nou, een van de eerste lessen is dus, leven na hemelvaart is een leven van dit. Van gevouwen handen, gebogen knieën, bidden en smeken. Ik vond een opmerkelijke opmerking bij een uitlegger die zei, dat is wel opvallend in de boeken van Lucas, zowel in zijn evangelie als in zijn handelingen, dat dan Lucas onderstreept dat het gebruik maken van dat bidden van mensen, dat dat Gods manier is om te leiden en om zijn doel te bereiken. Hij maakt daarvoor, zegt vooral dus Lucas, let er maar eens op als je erin leest voor jezelf. Hij maakt daarvoor gebruik van het gebed van mensen. U zegt, ja, alles goed en wel, ik snap wel dat u als dominee de mensen dan graag aan het bidden krijgt. Maar mag ik één vraag stellen als het gaat over dat 14e vers. Waar die mensen daarom gevraagd hebben, daar hoeft vandaag een mens toch niet meer om te vragen. Om de uitstorting van de Heilige Geest. Heeft u gelijk in. Maar waar je wel om moet vragen, nu die geest is uitgestort, om de werking. En als je er wat van mag kennen, de doorwerking van de Heilige Geest. Want dat leert elke discipel. En de vraag klinkt weer, heb je weer een vraag? Ben je al een discipel? Weet je van gebogen knieën en gevouwen handen? En niet alleen maar als dat hier om 10 over half 10 's morgens gebeurt. Maar heb je ook een binnenkamer? Weet je van de opperzaal, maar weet je ook van dat vertrek waar je helemaal alleen onder vier ogen dan ook met God mag worstelen om de vervulling van zijn eigen belofte. En als je mag zeggen dat je een binnenkamer hebt, wat was de laatste keer dat je de klink van de deur naar beneden deed om de deur open te doen en om alleen met God te zijn? Was dat vandaag nog? Was dat ter voorbereiding op de dienst misschien? Of zou je eerst wat spinnenwebben van de kozijnen moeten halen om erin te kunnen? Omdat je dat verwaarloosd had. Andere les die je mag leren van de discipelen in vers 14. Als er dan gebeden wordt, leven na hemelvaart, dat is ook iets wat eendracht en eensgezindheid vraagt. En dat wordt nogal eens een keer in het boek van de handelingen onderstreept, dat dat inderdaad iets geweest is waar ze voor en na Pinksteren aan te herkennen waren. Eensgezind, we zingen straks Psalm 105 vers 2, dat die hem zoeken nu tezamen hun hart verenen tot zijn eer. En ik vermoed zomaar dat Lucas er extra behagen in heeft gehad om dat in zijn tweede boek te onderstrepen, omdat hij in zijn eerste boek nogal eens een keer moest opschrijven hoeveel die discipelen gekibbeld hebben en getwist hebben en het oneens met elkaar waren. Nee, eendrachtelijk. Wat is dat nodig, gemeente, ook in onze tijd? Ook in kerkelijke verscheurdheid. In een tijd waarin ze ook de wereld van polarisatie spreekt. Waarin sprake is van individualisme. Laat de gemeente in zo'n kerk en in zo'n wereld een plaats zijn waarin het lijkt op Handelingen 1 vers 14. Ja, en dat is de laatste les voordat ik naar het laatste punt ga. Dat is ook iets wat om volharding vraagt. En daarbij is het natuurlijk een voordeel, gemeente, dat ze dat samen hebben mogen doen. Want ik had het net over de binnenkamer, daar zit je dan alleen te bidden. Ik weet niet of u dat dan ook wel eens hebt. Dat zal toch wel, dat u daar ook wel eens last van hebt. Dat je er wel eens moe van wordt. Dat je merkt, bidden, dat is niet zomaar wat prevelen. Maar dat vergt inspanning, dat kost energie. Het is geestelijke arbeid. En een mens is er van nature niet op aangelegd om geestelijke dingen te doen. En dan moet je het volhouden. Maar ja, een mens alleen is maar alleen. En dan zitten ze hier met elkaar te bidden. En dat duurt een aantal dagen. Nou, ik weet niet of u wel eens langer dan een kwartier gebeden hebt. Deze mensen hebben het uiteindelijk 10 dagen volgehouden. Maar zou er halverwege de week geen moment gekomen zijn dat Thomas zijn vinger opstak en zegt, mensen, jullie kennen me allemaal, je weet dat ik gauw moedeloos ben en geneigd tot somberheid. En nou heb ik zo lang met jullie meegebeden, maar ik ben eigenlijk te moe om verder te gaan. En dat Petrus zegt, Thomas, maar we moeten het volhouden hoor, want er is gezegd dat de geest zou komen en die moeten we biddend verwachten. Het is voordeel, gemeente, van de gemeenschap der heiligen. Om dat ook in de kerk samen te beleven. Om iets te ervaren van waar dat voorbeeld uit het leven van Spurgeon op slaat. U kent dat verhaal misschien wel. Van die kerkganger die niet naar de kerk wou komen en waarbij dominee Spurgeon op bezoek kwam. En met die man een uur lang redeneerde over wat hij eigenlijk behoorde te doen. Het was allemaal vruchteloos. En uiteindelijk zakte Spurgeon uitgeput in zijn stoel terug. En ze zaten samen voor de open haard. Het was in de winter en er lag in de open haard een hele stapel kooltjes te smeulen. En ineens kreeg de dominee een idee. Hij pakt een pook uit de hoek van de kamer. Hij pakt 1 kooltje, legt dat in de hoek van de open haard. Hangt de pook weer op en gaat weer in zijn stoel zitten zonder iets te zeggen. En samen kijken ze naar het tafereel. Die hele stapel kooltjes die blijft gloeien. En dat ene kooltje apart. Wat binnen 30 seconden helemaal uitgedoofd is. Waarbij die onwillige kerkganger toen tegen de dominee zei. Dominee, zondag ben ik weer in de kerk. Hij had de les begrepen. Maar het is inderdaad. Intussen dus wel een inspannende bezigheid. En nog even die vraag, met hoe houdt de mens dat nou vol? Ook als je dat voor jezelf dus wel eens ervaart. En als je soms om dingen bidt, waarvan je zegt, daar heb ik nou al maanden, jaren naar uitgezien. Ik heb wel eens de neiging om het bijltje erbij neer te gooien en om te stoppen met volharden. Hoe houdt de mens dat nou vol? We hebben nog 1 punt over. Dat is niet alleen maar een kwestie van blijven opzien, maar ook van uitzien. Uitzien waarnaar? Naar het moment dat God dat gaat doen wat Hij je beloofd had. Want dat is de beste manier van bidden, gemeente. U moet dat ook aan uw kinderen leren, als je kinderen mag opvoeden. Bidden is meer dan vragen. Want ik ken wel mensen die geleerd hebben om te vragen en die dat hun hele leven gedaan hebben. Vergeeft u mij de uitdrukking, vragen totdat ze een ons woog. Maar dat is geen bidden. De beste manier van bidden is bidden met je wijsvinger. Dat wil zeggen, je leest een belofte in Gods woord, je legt je vinger erbij en je zegt wat een van de psalmdichters zegt. Zo doe gij ook aan mij. En ik mag zeggen, en daarom hebben we heel dat gedeelte vanaf vers 1 van morgen gelezen, in wat aan die discipelen in de afgelopen weken en dagen en uren verteld is, liggen allerlei aanwijzingen en aansporingen waar ze de vinger bij mochten leggen. En ik moet mij om destijds willen beperken, gemeente, maar als de Heere Jezus nou in vers 4 tegen hen gezegd heeft, nou moeten jullie de komende dagen in Jeruzalem gaan zitten en daar blijven. Heren, we zitten hier in de opperzaal. U heeft gezegd, het zou hier gebeuren. Ziet u, zo wordt de verwachting gewekt en zo wordt het geloof in stand gehouden. Verwachten, vers 4 nog steeds, de belofte des vaders, dat wil dus zeggen de Heilige Geest. Heren, nou heeft u dat zelf gezegd, u heeft er trouwens in vers 5 bij gezegd, dat zou niet 100 jaar duren, niet lang na deze dagen. Ik zie weer Petrus tegen Thomas zeggen, Thomas hou vol, het hoeft niet lang meer te duren. Het zal binnenkort gebeuren. De Heere Jezus heeft het gezegd. Binnenkort komt hij. De Heilige Geest. En dat die discipelen straks getuigen zullen zijn. Maar dat dat ook weer de kracht van de Heilige Geest zal zijn. En dat ze daarom niet moeten getuigen. Maar zullen getuigen. Vers 8. U ziet, ik sprokkel maar wat dingen bij elkaar, gemeente. En dat beeld van dat sprokkelen, dat deed mij denken aan wat we ergens van die vrouw uit het Oude Testament lezen. Rut op de akker van Boas. Wat moest Rut doen, kinderen? Toen ze voor zichzelf en voor moeder Naomi moest zorgen, dan ging ze op die akker doen. Dan ging ze aren lezen. Hier en daar liggen nog bosjes, korenhalmen, waar nog graankorrels in zitten. En ze pakt hier wat van de grond en ze pakt daar wat van de grond. Gemeente, als je nou eens zo je Bijbel ging lezen. En na iedere schriftlezing je afvraagt, en waar lagen nou de graankorrels? En dat bij elkaar lezen. En het voor Gods aangezicht neerleggen. En dan niet alleen maar opzien, maar dan ook uitzien. Heren, men zegt, u bent een waarmaker van uw woord. Er staat, u bent trouw, het is trouw al wat u ooit beval. Heren, wilt u dat wat hier nou staat, ook in mijn leven waarmaken? En zal ik u dan 1 graankorrel, 1 korenhalm meegeven, waar u dan bij wijze van spreken na de dienst mee kunt gaan oefenen? Als je het nog nooit geleerd zou hebben, neem deze dan mee. Lucas 11, vers 13. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Amen.